Nou, om deze avond niet eeuwig te laten duren, gaan we snel weer verder. Nummer 10 alweer, dus het vordert wel. Na deze boze aion volgt de toekomende aion. We vinden dat bijvoorbeeld die toekomende aion, dat vinden we bijvoorbeeld in Lucas 18. Ja, in vers 29 staat: voorwaar, ik zeg jullie dat er niemand is die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig wederontvangen, terugontvangen, in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Nou, hier wordt natuurlijk gesproken over, over tijd. Deze tijd, dan zou je verwachten dat als er dan over een toekomend iets gesproken wordt, wat in de rest van het vers is, dat er wordt gezegd in deze tijd en in de toekomende tijd het eeuwige leven. Maar er wordt dus gezegd in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dat zou ook kunnen staan in deze eeuw, deze aion, en in de toekomende eeuw, aion, het eeuwige, het aionische leven. Nou, wat is dus eeuwig leven? Is het leven van de toekomende eeuw. Dat is de definitie die ik hier zie in Lucas 18 vers 30. Maar dat betekent dus in ieder geval dat er nog een komende eeuw, een komende aion, een toekomende aion is, komt. Matthäus 12. De pauze hadden het net al even over het verband van zaken, maar hier gaat het dus ook over een omstreden, berucht, hoe moet ik het zeggen, gedeelte. De zonde tegen de Heilige Geest. Je zult die term wel kennen. Nou, daar gaan we dus ook maar even niet op in. Maar het vers 32 zegt: en zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, deze aion, nog in de toekomende. Ook hier wordt weer gesproken over een toekomende eeuw. Wordt de zonde tegen de Heilige Geest vergeven? Nou, in ieder geval niet in deze aion en ook niet in de toekomende. Maar blijkbaar wel in het navolgende. Maar ja, dat... daar ga ik nu geen bewijzen voor aandragen. Maar een toekomende aion. Nou, dat vinden we dus ook nog in Markus 10, vers 30, en Lucas 20, vers 34 en 35. Er volgen nog toekomende aionen. En dat is een meervoud. We hadden het net zojuist over de toekomende aion. Een toekomende eeuw, de toekomende aion, het aionische leven in de toekomende eeuw. Het eeuwige leven, zei Lucas 18 vers 30. Maar in deze schriftplaatsen die hier staan, Efeze 2 vers 7 in de eerste plaats, daar gaat het over toekomende eeuwen, toekomende aionen. Meervoud dus. We hadden al gezien dat er al eeuwen geweest zijn in Prediker. En hier gaat het dus over de toekomende aionen. Ook dat hadden we overigens al gezien in Jesaja 45. Efeze 2 vers 7 is dat. En daar staat: opdat hij zou betonen. Ja, God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, zegt vers 10. Nou, waarom? Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, in die toekomende aionen, in die toekomende tijdperken, de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid of in de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God heeft ons gered. In de mede opgewekt en ons gezet in de hemel met een doel, zegt Paulus hier in Efeze 2, opdat hij zou betonen, hè, wij zijn een demonstratiemodel in die toekomende aionen, van de uitnemende, de overtreffende rijkdom van zijn genade. God gaat in die toekomende aionen, in die toekomende eeuwen, ja, ons gebruiken als demonstratiemodel voor zijn genade, staat hier. In Christus Jezus. Maar in ieder geval dus, want nu heb ik het over het verband, wat er verder gezegd wordt in het vers. Het gaat hier over toekomende, opkomende aionen. Er volgen dus nog toekomende aionen. Nou, ook in Openbaring 11, vers 15, vinden we dat. Ja, over verbanden gesproken, hè, dus Openbaring. De zevende engel heeft gebezuind, staat er in 11 vers 15. Dat betekent dat er al zes voor geweest zijn natuurlijk. De zevende engel heeft gebezuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende, de koninkrijken der wereld. Kijk, laat ik dat vers dan ook even opzoeken, want het is nou natuurlijk weer zo'n mooi voorbeeld van niet-concordant vertalen. De koninkrijken van de wereld. Maar hier staat niet aion, maar dat woord dat we ook al kennen, kosmos. Dat woord betekent dus inderdaad wereld. Dus om aion met wereld te vertalen, zoals we al een aantal keren zagen. Ja, dat klopt niet. Er is een woord voor wereld en dat is het woord kosmos. Dat betekent ook echt wereld. De zevende engel heeft gebezuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende, de koninkrijken van deze wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. We hebben het vorige keer gehad over dat koninkrijk van de hemelen. He, daar gaat het hier over. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Dat zal plaatsvinden als deze boze aion afgesloten wordt en de toekomende aion zal aanbreken. Hij zal als koning heersen tot in de aionen van de aionen, staat er in de grondtekst. Er volgen nog aionen. Maar die aionen, ik ga dat straks nog laten zien. Ik heb dat geprobeerd een beetje grafisch ook weer te geven. Ik hoop dat dat straks nog wat zal verduidelijken. God heeft een plan van aionen. Dat zijn een aantal aionen, hebben we al gezien. Dat zijn in ieder geval aionen die al geweest zijn. We leven nu in een aion en er komen nog aionen. Snel gerekend zijn dat er in ieder geval 5. Maar blijkbaar zijn er aionen van de aionen. Nou, dat is een spraakgebruik wat we wel vaker vinden in de schrift. Hè? De Heer der Heren of de Koning der Koningen. Hè, dat betekent dat de hoogste koning is van alle koningen of de hoogste Heer van alle heren. We vinden in de schrift overigens ook de term de aion, enkelvoud, van de aionen, meervoud. Dus dat is de meest overtreffende van de aionen. Maar hier gaat het over de aionen van de aionen. Dat zijn dus de meest overtreffende aionen van al die aionen. Ik ga dat straks nog laten zien in een grafische weergave, om dat een beetje visueel te maken. Maar er zijn dus in ieder geval 2 aionen die overtreffender zijn dan al die andere aionen. God gaat daarin, hoe zal ik dat eens zeggen, zijn heerlijkheid opbouwen, om het zo te zeggen. Maar het zal steeds overtreffender worden. Maar de boodschap van deze stelling was, er volgen nog toekomende aionen. Nou, dat is wel duidelijk aan de hand van deze 2 schriftplaatsen. De aionen zullen voleindigd worden. Ik had net al een... Deze aion zal beëindigd worden, was mijn stelling 9. Maar de schrift zegt ook dat de aionen, oftewel alle aionen, hè, de aionen waarin God een plan uitvoert, Gods plan der aionen, Gods voornemen van de aionen, ja, die zullen voleindigd worden. Dat staat onder andere in 1 Korinthe 10, en dat is het 11e vers. Deze dingen zijn hun lieden overkomen tot of als voorbeelden, als typen, typologisch, En ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Paulus heeft het hier over de geschiedenis van Mozes en het volk Israël, de wolk in de zee, de rots waaruit zij dronken. En hij zegt dat is een beeld van Christus. Dat zegt hij eigenlijk niet eens, hij zegt die steenrots was Christus, die representeert Christus. En hij zegt dan in vers 11, deze dingen zijn hun lieden ja, als typologisch of als type of als voorbeelden overkomen. En ze zijn beschreven tot waarschuwing, tot attendering van ons, voor ons. Op wie, op de welke de einden van de aionen gekomen zijn. Ook hier wordt dan gesproken over het einde van de aionen. Ja, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Dus dat betekent dat op ons de einden der aionen al gekomen zijn. Hè? Zoals ik net al aangaf, ja, wij leven eigenlijk al in die toekomende aionen. Wij worden opgetild, getrokken, zoals Galaten 1 vers 4 zegt, uit deze tegenwoordige boze aion. Als u het niet vat, dan vat u het niet. Het gaat me nu even om dat we het hier hebben over de aionen die voleindig zullen worden. Hebreeën 9 vinden we dat ook. Vers 26. Ja, dat is ook een tamelijk lastig vers, omdat de vertalers de volgorde van het vers nogal door elkaar gehaald hebben. Lijkt wat anders te staan dan het daadwerkelijk staat. Er staat, anders had hij dikwijls moeten leiden van de grondlegging de wereld af. Ja, ook hier weer kosmos. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. Het lijkt alsof hier staat dat Christus in de voleinding van de aionen is geopenbaard. Dat is natuurlijk niet zo. Want hij is al in deze tegenwoordige boze aion geopenbaard. Letterlijk staat er zoiets, als ik dat zelf zou vertalen in de woorden in wat andere volgorde zou zetten. Maar nu is hij eenmaal verschenen om in de voleinding van de eeuwen, van de aionen, de zonde af te schaffen. Door het offer van hem. Dan krijg je toch een wat andere zin, die wel recht doet aan hoe het ook daadwerkelijk is. Nu is hij eenmaal verschenen om in de voleinding van de aionen de zonde af te schaffen. Door het offer van hem. Maar inderdaad dus weer de voltooiing, de voleinding van de aionen. Overigens ook al mooi, dat woordje voltooiing, daar heb ik nog niet op gewezen. Dat sun, dat betekent altijd samen, hè, samen beëindigen. Dus al die aionen, samen, die zullen worden voleindigd, beëindigd. Dus ja, dat is wel wat anders dan een eeuwigheid of eeuwigheden. Dan hebben we het echt over tijdperken die beëindigd zullen worden. Nou, dat waren mijn stellingen. Ik had er volgens mij, ja, ik had er best nog wat meer kunnen maken. Ik had er ook 30 kunnen maken, zoals ik in het begin zei. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar het is aan u om te beoordelen of deze dingen al zo zijn. Ik weet zelf, als ik voor mezelf spreek, toen ik ooit tot de ontdekking kwam van deze dingen. Dat moet iemand je vertellen uiteindelijk. En, dat ik, dat was nog in de tijd dat ik niet zulke beschikking had over software. Maar toen heb ik dus mijn studiebijbel gepakt. En dat was in eerste instantie die van de Griekse geschriften, het Nieuwe Testament. En heb ik dat woordje aion, het zelfstandig naamwoord, maar ook het bijvoeglijk naamwoord aionios, hè, eeuwig. Heb ik gewoon opgezocht in die studiebijbel. En alle schriftplaatsen waar dat voorkomt. Bent u al een middagje bezig of wellicht een avondje of twee. Heb ik al die schriftplaatsen opgezocht waar dat woord voorkomt. En overal gekeken van, kan ik hier consequent één vertaalwoord invullen? Kan ik hier consequent eeuwigheid invullen? Nou, dat kan niet, dat heeft u vanavond ook gezien. Kan ik hier wereld invullen? Nou, dan krijg je vaak ook wartaal. Maar wat je altijd in kan vullen is aion. Een tijdperk of eeuw, zo u wilt. Nou, ik heb dat voor mezelf ooit gedaan. Ja, ik geef hem er gratis bij. doet u dat ook eens? Ik kan het u aanbevelen. Ik zou nog een grafische weergave geven. Ik heb daarna nog wat veelgestelde vragen. Waarvan ik denk van ja, die komen vaak toch op bij mensen. En, er zijn er veel meer natuurlijk, maar 2 of 3 van de belangrijkste die heb ik even gegeven. Maar de grafische weergave. We hebben gezien dat er een tijd was voor de aionen. Kijk, ik heb hier een soort van tijdbalk gemaakt. Waarbij ik natuurlijk toch aan moet merken. Kijk, dit moet in de grafische weergave, dat wereldbolletje moet een aion voorstellen. Maar ja, hoe stel je anders een aion voor? Ik heb ze nog nooit gezien, dus het is wat lastig. Ja, ik had ook een bureaustoel erop kunnen zetten, maar ik heb maar gekozen voor een wereldbolletje. En dit is dan een tijdlijn. Ja, dat is natuurlijk ook niet op schaal, hè, want de ene aion die is echt wel langer geweest dan de andere. Deze duurt bijvoorbeeld slechts 1000 jaar. En ik heb het idee dat deze veel langer duurt. Maar daar kom ik misschien nog op. En zo niet, dan moet u het me achteraf nog maar even vragen. Want, er is een tijd geweest voor de aionen. Of voor aionische tijden. Dat hebben we onder andere gezien in deze verse. Maar als u nog eens precies wilt zien waar dat overal staat, pluk dan die PowerPoint-presentatie morgen nog even van mijn website af. En dan kunt u het nog eens nakijken. We hebben gezien dat er aionen voor ons geweest zijn. Dat zijn er in ieder geval 2 dus. Maar het kunnen er ook 10 geweest zijn. Ik zeg maar wat. Maar in ieder geval 2. Want het is een meervoud. Dus het zijn in ieder geval 2. Wij leven in deze tegenwoordige boze aion. Waarin ook de boze regeert. Waarin de god deze eeuw regeert. En waar wij uitgetrokken worden. Zegt Galaten 1 vers 4. Ook meteen daarbij. En in die aion vinden we dan ook het kruis. Dat is ongeveer ook het meest boze. Dat is het meest boze wat in de wereldgeschiedenis ooit gebeurd is. De Zoon van God, de enige die de dood niet verdiende, die heeft men aan een kruis geslagen. Allemaal naar de bepaalde raad Gods, want het was Gods plan en Gods voornemen. Ook dat hebben we gezien. God maakt een plan van aionen in Christus Jezus. Dus dat is de boze aion, de aionen die geweest zijn, die voor ons geweest zijn. En toekomende aionen. Die vinden we in Efeze 2 vers 7, heb ik erbij gezet. We vinden nog andere termen zoals ik zal ze gewoon even bijzoeken in de interlineair. Bijvoorbeeld in Efeze 3 vers 9 vinden we de term vanaf de aionen. Dat is dus vanaf het begin van de aionen. Vanaf de aionen. We hebben vanaf de aion, toen het ging over deze tegenwoordige boze aion, hebben we ook in 2 Korinthe 4 gezien dat de God van deze aion die regeert. Romeinen 12, 1 Korinthe 1. Ja, nog toekomende aionen. De toekomende aion, dat is deze aion, die zou ik bestempelen als wat ook de 1000 jaar genoemd wordt. Dus de aion waarin Satan gebonden is voor 1000 jaar. Waarin het koninkrijk der hemelen wordt gevestigd. Die wordt deze 2 aionen worden de aionen van de aionen genoemd. Heb ik ook laten zien. Laat ik dat nog even in herinnering brengen. Dat is Openbaring 11 vers 15. Ik zal het straks nog even grafisch weergeven. Die aionen van de aionen. Mm-hmm. Hij zal koning zijn tot in de aionen van de aionen. Nou, deze 2 aionen, dat zijn de aionen van de aionen. Eigenlijk had ik die iets hoger moeten zetten, bijvoorbeeld hier. Omdat die meer verheven zijn boven die andere aionen. Want het zijn de aionen van de aionen. De meest overtreffende, de meest verheven aionen. Overigens vinden we ook nog een term in Efeze 3, vers 21, waar gesproken wordt over de aion van de aionen. Aan hem zij de heerlijkheid in de gemeente, in de Ecclesia en in Christus Jezus tot in alle generaties van de aion van de aionen. Nou, de aion van de aion is net zo, wat ik al zei, is net zoiets als de Heere der Heren. Dat is dus de meest overtreffende aion, de meest hoge, hoe je het wil zeggen, de meest hoge aion. Dat is de aion van de aionen. Die we overigens ook vinden in Daniël 7, vers 18. Ook daar vinden we die uitspraak tot aan, tot in, aion van de aionen. Even kijken hoe dat er precies staat in de vertaling. Want Daniël 7 vers 18. Oh ja, dat is dat vers. Ja. Daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. Maar de heiligen der hoge plaatsen, de heiligen van der Allerhoogste staat daar, zullen dat koninkrijk ontvangen. Dat koninkrijk van de hemelen, dat koninkrijk der hemelen. Zij zullen het rijk bezitten tot in de aion. Ja, tot in de aion van de aionen. Oftewel, dat koninkrijk zal hier opgericht worden in die 1000 jaar. Ze zullen dat, Israël zal dat koninkrijk bezitten tot in de aion van de aionen. Tot in die meest overtreffende aion. Ja, er staat zoiets als tot in der eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Nou, dat is een hele mond vol, maar het betekent natuurlijk helemaal niets. Ja, en die aionen zullen voleindigd worden. Dat hebben we ook gezien. Nou goed. Veel gestelde vragen. Ik heb ze zelf gesteld gekregen meerdere malen. Betekent de term de eeuwige God dan niet dat God er altijd geweest is en altijd zal zijn? Zeg ik nee, dat betekent die term niet. Maar dat wil niet zeggen dat God er niet altijd geweest is en altijd zal zijn. Want God is er wel altijd geweest en zal er altijd zijn. Die term eeuwige God, die vinden we bijvoorbeeld in Jesaja 40. In Jesaja 40, vers 28. Ja, dat is in de interlineair staat, wordt het woord God is Elohim, daar wordt het dan ook mee weergegeven. De God, de Elohim van de Aion. In Jesaja 40, wat zei ik, vers 28. Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moeder, nog mat wordt? Dus daar wordt de term de eeuwige God gebruikt. Nou, de God van de Aion, de God van de eeuw. Romeinen 16 vers 25 vindt u dat ook. Daar zegt Paulus ook in een paar woorden, een paar zinnen heel veel. Maar het gaat maar even om die term, de eeuwige God. Hier overigens ook weer, hè. Ionische tijden, in tijden ionische, eeuwige tijden. Dus ionisch, de ionen hebben met tijd te maken. Ik moet vers 26 hebben, zie ik. Maar dan heb ik gelijk vers 25 dat de ionische tijden even bijgegeven. Nou ja, ik val midden in de zin. Het is van tijden der eeuwen, dus van ionische tijden verzwegen. Maar nu geopenbaard, hier gaat het ook weer over dat geheimenis, die verborgenheid die Paulus bekend maakte. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God, de Ionische God, tot gehoorzaamheid des geloofs onder alle heidenen bekend is gemaakt. Ook hier weer de Ionische God. De God, de eeuwige God, de God van de Ionen. Maar kijk, als God de God van de eeuw is, dat betekent betekent gewoon dat hij, ja, dat betekent wat het zegt, de God van de aion. Als God de God van de hemel is, dan is, dat wil niet zeggen dat hij niet de God van de aarde is. Als God de God van Abraham, Isaac en Jacob is, om maar in deze studiereeks daarop voor te borduren. Ja, dat wil niet zeggen dat hij niet onze God is. Toch? Of de God van Mozes. Hè, men zegt dan van ja, maar de term eeuwige God, als jij zegt dat eeuwig niet eindeloos is, maar dat het met tijd te maken heeft, ja, dan is God ook tijdelijk. Zeggen, nee, God is de God van de Aeonen, hij is de Aeonische God. Hij heeft die tijdperken gemaakt, hij heeft een voornemen, een plan van Aeonen, dat heeft hij gemaakt, dat voert hij uit in Christus Jezus. En het is een van de benamingen voor God, de God van de eeuwen, de God van de Aeonen, of de eeuwige God, voor mijn part. Ja, en dat zegt iets over God, hè? Net als dat hij is de God van Israël. Nou, wij weten toch ook dat hij onze God is, de God van de natie. Het een sluit het ander niet uit. Dus het is nogal een absurde redenering. Maar ik heb hem wel vaker gehoord, dus ik denk, nou, laat ik hem eens bespreken. Ja, dit is natuurlijk wel een mooie. Ik heb hier een streepje tussen eeuw en ich gezet. Als we het dan over eeuwig leven hebben, het leven van die eeuw, zoals we dat in Lucas 18 vers 30 zagen, in deze tijd en in de toekomende eeuw, aion, het eeuwige leven. Maar als jij zegt dat eeuwig voorbij gaat, ja, houdt dan mijn eeuwige leven ook op? Kom niet aan mijn eeuwige leven. Toch? Ja, dat is wel vast. Dus dan is de vraag natuurlijk, maar hoe zit dat dan? Want die aion houdt wel op. Die aion, wij hebben dat eeuwige leven ontvangen en die aion houdt op. Nou, Lucas 20 wordt bijvoorbeeld gezegd. Lucas 20 vanaf vers 34. Ja, Jezus antwoordde en zeide tot hen, de kinderen, letterlijk zaten de zonen, deze eeuw, de zonen van deze eeuw, de zonen van deze aion of van de aion, trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw, die aion, de aion te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Het verband hier is dat kwamen wat Sadduceeërs naar Jezus toe en die geloofden niet in de opstanding. Sadduceeërs. En die legde de Heer een casus voor. Van, ja, er was een vrouw en die had een man, maar die man die stierf. Hè, en dan was er in de wet van Mozes geregeld dat de broer van die man nageslacht moest verwekken bij die vrouw, zodat zijn broer toch nageslacht had. Leviraatshuwelijk noemen ze dat ook wel. Nou, ze hebben een casus met 7 broeders en die sterven allemaal zonder kinderen. En hun vraag is dan, in de opstanding dan, vers 33, wiens vrouw van deze zal zij zijn? Want ze hebben ze alle 7 tot een vrouw gehad. En dan zegt Jezus van, nou, de kinderen van deze aion trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die aion te verwerven en de opstanding uit de doden, die zullen niet trouwen. Die zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven. Zij zijn de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen, zonen van de opstanding zijn. Dus degene die eeuwig leven hebben en die toekomende aion, de komende eeuw verwerven, die zullen niet meer sterven. Ze zullen zonen van de opstanding zijn. Dus het feit dat eeuwig leven, kijk, die aion die houdt al op, dat wil ik ermee zeggen, maar dat leven ga je in door opstanding en daarin ontvang je onvergankelijk leven. Dus om het heel kort te zeggen, de aion houdt wel op, maar het leven niet. Want het leven is onvergankelijk. Nou ja, ik zal het maar niet te veel over het huwelijk gaan hebben, maar wat de Heer hier naar voren haalt. Het huwelijk, dus blijkbaar is het huwelijk alleen maar gegeven om je voor te planten, als ik dit zo lees. Maar dat terzijde. Nee, de aion houdt op van het aionische leven. De eeuw, de toekomende eeuw houdt op, maar dat leven niet, want dat is onvergankelijk. Maar het ligt niet zozeer in dat het eeuwig leven is, maar het ligt erin dat het onvergankelijk leven is, namelijk leven van de opstanding. En dat vers heb ik er dan ook bij gezet, Romeinen 6 vers 9, want daar gaat het over de Heer Jezus Christus. Daar staat wetende Zie je, we moeten weten. Nou, daarom bestuderen we de schrift. Maar wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Kijk, en dat is onvergankelijk leven. Wij hebben leven ontvangen dat de dood voor zich heeft. Hè, daar, ja, hoe dan ook, daar werken we naartoe. Het lijkt heel even veel voor te stellen, maar op een gegeven moment gaat het toch wat aftakelen. Ja, wij hebben natuurlijk allerlei hulpmiddelen. Ik zie wat brillen zo hier en daar. En we hadden in de pauze al even over de tandarts en dat soort dingen. Dus er wordt van alles aan gedaan om dat proces wat... in ieder geval dat het niet zo zichtbaar is. Maar uiteindelijk houdt het toch op. En dat weten we allemaal. Maar het leven, het opstandingsleven dat we zullen ontvangen, dat heeft de dood achter zich. Zoals Christus dat als eersteling heeft ontvangen. Hij heeft de dood achter zich, de dood heerst niet meer over hem. En hij is daarin de eerste. Voor mij de laatste, ja. Wat komt er na de aionen? En ik had het al over Christus, de eersteling. En over sterven. Hè, wij sterven. En daar gaat het over in 1 Korinthe 15. Dus dat leek me een mooie schriftplaats om mee af te sluiten. Ja, en ook maar weer ergens het hoofdstuk binnen te vallen. Want ik wil toch vrij snel terechtkomen in vers 28. Maar ik pak dan de draad maar op in vers 20. En daar staat ook hetzelfde als in Romeinen 6. Christus is opgewekt uit de doden. Overigens, die Corinthiërs, die hadden zich laten wijsmaken. Sommigen onder hen zeiden dat er geen opstanding van doden was. Nou, dan gaat Paulus uitleggen op een... lees het hoofdstuk eens rustig door, zou ik zeggen. Op een tamelijk kinderlijk eenvoudige wijze. Ja, als Christus gepredikt wordt, dat hij uit de... als er geen opstanding van doden is, is Christus ook niet opgewekt, zegt hij dan. Als Christus niet opgewekt is, is onze prediking ijdel, leeg. Dan zegt hij ook nog, ja, dan zijn wij leugenaars, want wij hebben gezegd dat hij opgewekt is. Nou, enzovoort. En hij zegt ook, van, dan is jullie geloof leeg, zonder inhoud, ijdel. En dan zijn jullie nog in jullie zonde. Want dan loopt het uiteindelijk allemaal op niets uit. En heeft de dood het laatste woord. Nou, en in dat verband zegt hij dan in vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Ik leg daar net al even de nadruk op dat hij de eersteling is. want dat is belangrijk. Er zijn wel vaker mensen opgewekt uit de dood, ook door de Heer Jezus Christus zelf. Lazarus, dochtertje van Jairus, maar ook in het Oude Testament vinden we dat. Maar zij ontvingen toch weer leven dat de dood toch weer voor zich had. Zij zijn opnieuw gestorven. Maar hier staat dat Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden is van degenen die ontslapen zijn. Later in het hoofdstuk noemt Paulus dat opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Leven dat de dood achter zich heeft. Daar is Christus de eersteling van, de eerste. En tot nu toe ook de enige. Nog steeds. Want, vers 21, omdat de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Nou ja, ook dat weten we, maar dat legt hij uit in het volgende vers. Hè. De dood is door één mens, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ik zei al, in Adam sterven wij allen. Hier wordt gewoon het feit gesteld. We zijn allemaal Adamieten, afstammelingen van Adam. En in hem sterven we. Zoals Romeinen 5 vers 12 zegt, dat door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Door de zonde de dood. En die dood is op alle mensen doorgegaan, waarop alle mensen zondigden. We zijn dus zondaren omdat we sterven. Gelijk zij allen in Adam sterven, alzo... Dus evenzo, net zo, zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, dat is een evangelie, want daar ontkomt geen mens aan, staat hier. Hè? Allen sterven in Adam, allen worden levend gemaakt in Christus. En dat is dat leven wat de eersteling Christus heeft ontvangen. Daarom leg ik daar ook zojuist zo de nadruk op. Dat is leven dat de dood achter zich heeft. Opstandingsleven. Nou ja, vervolgens gaat Paulus uitleggen. Iedereen zijn orde, zijn rangorde, zijn volgorde. En zoals hij eerder al aangaf, de eersteling Christus. Hij is de eerste. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, in zijn parousia. Ik heb dat woord al even genoemd. Ja, ik kan er niet op ingaan. Ik heb er ooit wel eens een hele studie over gesproken, op een studiedag. Maar zijn parousia, zijn toekomst, zijn wederkomst, zijn aanwezigheid is het eigenlijk, is een hele lange periode. Hè? Vanaf het moment dat hij komt om zijn ecclesia, zijn gemeente te halen. En vanaf zijn verschijnen aan Israël op de Olijfberg, dat zijn zijn parousia. En in die periode zullen diverse opstandingen plaatsvinden. En dat wordt hier even in één zin gezegd. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, zegt Paulus dan. Het einde van die opstandingen, van die levendmakingen. Dat betekent dat het einde al degene bevat die in zijn parousia, in zijn toekomst, zoals het hier vertaald wordt, die daarin nog niet opgewekt zijn, die daarin nog niet levend gemaakt zijn. En dat gaat hij straks ook uitleggen, hè, dat wat die laatste vijand is die teniet gedaan wordt. Maar hij had eerder aangegeven dat allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En hij gaat er hierbij dat iets meer specificeren, dat er een volgorde en een rangorde in zit. Nou, daarna zal het einde zijn, dan zullen dus alle overige doden opgewekt worden. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij, alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat. Ook hier weer zo'n totdat. Hè? We kennen liederen dat hij eeuwig regeert. En dat is ook zo. Hij regeert voor de aionen. Maar hier staat dat aan zijn heersen als koning een totdat is. Dat heeft een einde. Want er staat dan achter totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Blijkbaar is zijn heersen als koning, hè, zijn koningschap, is er voor bedoeld om alle vijanden te onderwerpen. Ja, en we hebben het daar vorige keer met het koninkrijk van de hemel al even over gehad. Vanuit Jeruzalem zal een Israëlitisch wereldrijk gebouwd worden. Het zal niet in één keer tot stand komen, dus die volkeren zullen onderworpen worden. De laatste vijand, vers 26, die teniet gedaan wordt, is de dood. En toen Paulus net daar hiervoor zei, daarna zal het einde zijn van die levendmakingen. Nou, dan zegt hij hier weer ongeveer hetzelfde, alleen met andere woorden. Want de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Wat gebeurt er als je de dood teniet doet, als laatste vijand? Nou, dan dat is het einde van de serie levendmakingen. Dan worden namelijk allen die nog in de dood zijn levend gemaakt. Want de dood wordt teniet gedaan, die wordt vernietigd. Christus zal dus heersen als koning in de aionen. En daarna zal die laatste vijand, die zal teniet gedaan worden, de dood. En dan staat er nog bij, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Ja, onderwerpen, onderschikken. Het gaat hier over Christus die ondergeschikt is aan God de Vader. En ja, God wordt dus niet aan Christus onderworpen. Maar Christus wordt aan God onderworpen en hij draagt dat koninkrijk over aan zijn God en Vader. Nou, wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dat staat er dan ook in het volgende vers. Wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen of ondergeschikt worden aan die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Welke allen zijn dat? Nou, dezelfde als waar Paulus eerder al aan refereerde. Allen die in Adam sterven, die zullen in Christus levend gemaakt worden. En God zal zijn alles in allen. Hè, en in de aionen zal Christus heersen. En hij zal alle vijanden onderwerpen. Die laatste vijand, de dood, die zal teniet gedaan worden. Die zal vernietigd worden. doordat God allen levend maakt, ja, dan zal Christus een volkomen koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. En zal God zijn alles in allen. Nou, dat is Gods plan van de Ionen. En wat daarna gebeurt, dat laatste ben ik natuurlijk een beetje snel erheen gegaan. Maar het is al 3:10. Dus daar gaan we het nog wel eens over hebben. Maar dat is een geweldige boodschap die Paulus hier naar voren brengt. Hè? Allen die in Adam sterven, in Christus, allen levend gemaakt. Elke vijand zal onderworpen worden. Daar mogen wij nu al kennis van nemen. Daar mogen wij nu al ons in verblijden. Goed, hier laat het voor nu bij. En over 2 weken komen we hier weer bij elkaar.